Goedemiddag allemaal. Nou, dit is toch wel een dingetje, hè? Kijk nou eens, dat we elkaar zo zien in leven. Begrijp ik dat een van de eerste, zo niet de eerste dienst is hier in de Oosterkerk? De tweede? Nou ja, het is toch helemaal super. En het is ook gelijk de laatste? Voor de vakantie? Ja, oké. Okay. Nou, wat leuk. En we voelen ons echt onder vrienden. Het is hier gezellig. Het is hier echt gezellig en vrolijk. Ik bedoel, in de tijd dat ik voorganger was, heb ik mijn uiterste best gedaan om jullie zover te krijgen dat je al zwierend. Nou, dat is me nooit gelukt. En kijk nou eens. Nu is het zomaar goed gekomen. Ja. Wat ook heel bijzonder is, ik doe veel streamingsdiensten. En het bezwaar van streamingsdiensten is dit, dat men ziet mij wel, maar ik zie hen niet. Dat is in het begin wel even wennen, dat je in een camera zit te loeren. Maar goed, ze hebben niet opgebeld en ze zeggen nooit meer, dus dat schijnt ook goed te gaan. Maar dit is leuker, want zo hebben we contact. We hebben natuurlijk ook contact met degene die via de film meekijken, hier niet kunnen zijn om redenen. Ook jullie hartelijk welkom. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je blijft hangen. Want thuis op de bank kan je natuurlijk ook even afhaken voor een kop koffie. Dat kan hier niet. Oké. De laatste tijd ben ik natuurlijk net als jullie bezig geweest met de tijd die er nu is. Daar ontkom je niet aan. De actualiteit zou je kunnen zeggen, de tijd van hier en nu. Andere tijden, andere wereld. En wendt het een beetje? Nou ja, het is in ieder geval wel bijzonder. Ik ga geen preek houden over corona, die hebben jullie al genoeg gekregen. Maar ik wil wel naar aanleiding daarvan een paar dingen zeggen die mij opvielen. Een tijdje geleden kreeg ik een boekje, of allereerst een artikel onder ogen, van een zekere Tom Wright, een Britse theoloog, apologeet. En dat artikel las ik en dat pakte me. Ik heb het boekje besteld en dat pakte me ook. En dat houdt me eigenlijk al gedurende een aantal weken, anderhalve maand, misschien twee maanden, houdt het me bezig. En ik leer daar weer hele nieuwe dingen. Waarvan ik vroeger vermoedde dat het zo zou zijn of niet. En ik wil jullie graag daar een beetje in meenemen. Die Tom Wright, die kreeg het verzoek om in Time Magazine. Voor Time Magazine kreeg hij het verzoek om een aantal artikelen te schrijven over, ja, wat nu? Kerk en corona, zeg eens wat. Hij mocht daar artikelen over schrijven, hij is erin gedoken. Daar is het boekje uit ontstaan en daar staan toch hele interessante dingen in. Eigenlijk is dit de tekst. Wat is er nu voor christelijks te zeggen over een wereldwijde pandemie? Wat kan je er nou als kerk voor zeggen? Stel je voor. Hij had dus wekelijks artikelen, wat een uitdaging. En reken maar dat het gelezen werd. Ik geloof dat het een oplage heeft van meer dan 5 miljoen. En ik heb zelf dat boekje dus bestudeerd een aantal keren. En dat pakt me beet. Nieuwe inzichten, nieuwe aspecten. En dat bracht me eigenlijk ook tot het thema van vanmiddag, voor de preek van vandaag, bijzondere tijden. Hoe zit dat nou? Hoe lezen we nu de Bijbel? Hoe ondergaan we dit nu, deze tijd? En het zal nog wel even duren. We willen er niet aan, maar men zegt hardop en zachtjes, het is het nieuwe normaal, het is niet anders. En om je maar gelijk uit de droom te helpen, gemakkelijke uitleg van Bijbelteksten over de zogenaamde tekenen van de tijd, of zo je wilt, de tekenen van de eindtijd, dat zit er gewoon niet in. Ja, wel als je gemakkelijk leest en oppervlakkig leest. Maar dat God spreekt in de tijd en handelt in onze tijd, in jouw tijd en mijn tijd, ja, dat is duidelijk. Hoe zit dat nou? Zullen we opzoeken? Uit Handelingen, hoofdstuk 17. Het staat op het scherm, dus ik zie al jullie staan bol van de Bijbels. Maar goed, je kunt het meelezen, dat is slim. En anders lees je het mee van het scherm. Een gedeelte uit Handelingen 17, waar Paulus is in Athene, bij de Areopagus. En daar zegt hij bemerkenswaardige dingen. En een van die dingen heb ik hier voor jullie uitgezocht en die gaan we lezen. Handelingen 17, 26 tot 28. Hij, God, heeft uit één enkele mens alle volken gemaakt om over de hele aarde te gaan wonen. Hij heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden. Hij heeft bepaald wanneer en hoe lang ze zouden bestaan. Ik heb het onderstreept. En hij wil dat de mensen hem zoeken. En als ze hem zoeken, zullen ze hem vinden, want hij is niet ver bij ons vandaan. Want wij leven en bewegen en bestaan dankzij hem. Punt. Paulus sprak deze woorden, heel interessant, tegen geleerden, filosofen, mensen die er een behoefte aan hadden om in de zogeheten stoa heen en weer te lopen en met te filosoferen, hardop te denken over hoe het zat met tijd en bestaan en leven en wat je moest doen en niet moest doen. De stoïcijnen worden ze genoemd. En hij verwijst hier in dit gedeelte voor de Bijbelkenners naar een beeld, waar een godsbeeld, hoe het er dan ook uitzag, maar waaronder stond, dit is voor de onbekende God. Een eerbetoon aan de onbekende God. Er waren talloze goden. De hele Areopagus stond er vol mee. Maar ze hadden ook nog gedacht, nou, er moet er één zijn voor die God die we wellicht overslaan met alle gevolgen van dien. Want sla je hem over, dan kon die God nog wel eens kwaad worden. En dan kon je aardig hinder van ondervinden. Kortom, het veelgodendom van die Griekse filosofen, van die Romeinse mensen die daar woonden, dat stond bol van de goden en de angst. God was angst, dat moest je tevreden houden. Het is heel opmerkelijk, hou vast, dat men eigenlijk in alle generaties over de hele wereld het besef heeft, er is een God, er zijn goden, er zijn er misschien wel heel veel, maar hoe dan ook, je moet ze tevreden stellen, want ze kunnen je wat doen, wat aandoen, waardoor het niet goed met je afloopt. In China vieren ze één keer per jaar een feest over de goden, ze hebben een keukengod en die smeren ze stroop op de mond om hem zoet te houden, letterlijk. Je kan erom lachen. Het is een grapje, maar er zit een diepe waarheid achter. We zijn bang voor goden. Paulus komt daar en zegt, ik heb gezien een beeld aan de onbekende God. Daarover wil ik het hebben, want die God die jullie niet kennen, die zoekt jullie. En hij citeert dus dit gedeelte. Hij heeft het één enkele mens te alle volken gemaakt. Hij wil dat de mensen hem zoeken, enzovoort, enzovoort. Nou is het opmerkelijk dat Paulus dus komt in de heidense cultuur. In die heidense godencultuur had hij namens de God, de vader van Jezus, had hij kunnen zeggen, er is vorige week een ramp gebeurd. Vorige maand was er een aardbeving in de Middellandse Zee, die waren er in die tijd, hele zware aardbevingen. We hebben al twee keer een verschrikkelijke hongersnood meegemaakt en een zekere Agabus, je kent hem niet, maar Agabus zegt dat er nog een komt. Je moest maar uitkijken, want de God waarover ik het heb, die moet je tevreden stellen, want die God stuurt rampen en plagen en ellende op jullie af, om jullie attent te maken dat hij een God is die straft, die wraak oefent, die rechtvaardig is. Kijk maar uit voor hem. Je hoort het al aan mijn stem. Niks van dat alles. Paulus had kunnen verwijzen naar een corona uit die tijd. Deed hij niet. Hij bracht het evangelie en zei heel positief dat ze God moesten zoeken en dat ze hem kunnen vinden en dat hij niet ver weg is en dat hij in die tijd sprak in tijd en ruimte, laten we het zo zeggen. Kijk, zei Paulus, God wil spreken in jullie tijd en ruimte. En hier is het ook zo, God spreekt in tijd en ruimte. Dat is jullie, 12 juli 2020, Aalsmeer. Je bent hier, je bent er nu en het is niet zonder betekenis. Ben je hier zomaar toevallig? Nee, dat ben je niet. Nooit eens gedacht trouwens, waarom leef ik nu en hier? Dat is een leuk grapje, dat sommige tieners denken, nou, hier wonen, hier leven met zulke ouders, misschien had ik wel wat anders willen kiezen. Oké, of je er nou mee eens bent of niet, je leeft hier en nu. Tijd en ruimte zijn hele belangrijke begrippen in de Bijbel. Je bent hier niet voor niks gedropt. Je bent hier niet toevallig. Wat zegt God over tijd en ruimte? Hij zegt, je kent die termen wel, van chronos, Dat komt van chronologisch of chronometer. Dat is de volgorde van de tijd. De exacte tijdsduur, een minuut is een minuut, een half uur is een half uur. En hij spreekt ook in de Bijbel niet over chronos, maar over kairos. Ik denk dat we daar al eens eerder over gesproken hebben. Kairos is eigenlijk een heel speciaal moment. Iets wat heel, op een hele bijzondere manier plaatsgrijpt. De vrouw van je dromen. De man waarvan je gedroomd hebt. En je komt hem tegen. Het mooie huis, het examen. De baan die je krijgt. Dat zijn momenten in de tijd die pieken boven alles uit. De Bijbel noemt dat kairos. Kairos is dan ook meer dan een ogenblik, een moment. Het is een van God gegeven, beslissend ogenblik. Houd het vast. Dus God is gekomen in tijd en in ruimte. Jij zit hier in tijd en ruimte. En wat zegt hij nu? En wat zegt hij door de dingen die om ons heen gebeuren? Zoals rampen, tegenslagen, virussen die over de wereld gaan. Weet je wat ik tegenaan liep? En wat een beetje in mijn systeem zit, dat is dat we een beetje eindtijddenken hebben. We denken dat de dingen die nu gebeuren, dat die direct betrokken zijn op het tekenen van de tijd. Want we leven in een tijd en het is erger dan vroeger. Selectief, subjectief, maar goed, zo ervaren we dat. En dat kan niet anders dan het wordt alleen maar erger en slechter. Totdat het uiteindelijk zo slecht wordt dat God zegt, en nou is het afgelopen, nou kom ik terug. En de hele wereld gaat naar de, excusez le mot, de rasmodee. Dus wij denken onbewust een beetje aan tekenen van de eindtijd. Dingen die gebeuren om ons heen, de virussen, ziekten, oorlogen, hongersnoden, tal van rampen die er zijn. Dat moet de tekenen van de eindtijd zo zijn. De vraag is deze, is dat zo? Weet je, er zijn in het Nieuwe Testament hier en daar een beetje vage aanwijzingen dat we op weg zijn naar de tijd dat Jezus weer terugkomt. Dat is duidelijk. En dat er ook dingen zullen gebeuren, gaan gebeuren, die we zouden kunnen herkennen. Maar we hebben er zelf ook heel wat bij gefietst en gedacht en uitgelegd. Waarvan als we de Bijbel bekijken, dat er eigenlijk zo weinig van overblijft. De tekenen van de tijd. Zijn die er echt? Met andere woorden, moet de kerk van Jezus en de gelovigen hier aanwezig zich bewust zijn van het feit dat het steeds erger wordt en dat de klok van God tikt en dat zijn rechtvaardige oordeel komt en dat we op moeten passen en dat we mensen buiten de deur moeten waarschuwen. Corona is er niet voor niks. Er komen niet voor niks virussen in deze wereld. Dat moet een teken van God zijn. Het zou kunnen. Ik bedoel, we sluiten het niet uit. Het zou heel goed kunnen zijn dat God bijzondere dingen doet in bijzondere tijden. Dat is altijd al zo geweest. Maar weet je, waarvan ik diep overtuigd ben intussen, is dit. Dat God, de Vader van Jezus, in deze wereld werkt, in tijd en in ruimte en in jou, niet om ons te straffen, ons dwars te zitten, ons te bedreigen, ons angstig te maken dat hij komt, weet je wat we dan doen? Dan maken we van God de Vader een Romeinse of Griekse God voor wie je bang moet zijn. En het goede nieuws is dat God juist bedoelt dat je niet bang voor hem hoeft te zijn. Dat weten jullie. Maar goed, er zijn weinig ongelovigen hier. Mensen van de straat die nooit een kerk van binnen hebben gezien of het evangelie van Jezus niet kennen. Als die me zouden horen, dan zou ik tegen die mensen hetzelfde zeggen. God is in deze wereld aan het werk, die jij misschien niet kent, die God ken je niet, maar hij is er niet om jou dwars te zitten, om jou ziek te maken, om jou de ellende te storten, maar hij is gekomen om je juist het goede nieuws te brengen, om je op te heffen boven alles wat je nou dwars zit. Tekenen van de eindtijd zullen we als kerk voorzichtig zijn. Met om dat te gebruiken en om alles te verklaren, zie je wel, dat is de tijd. En zo is het nou eenmaal Gods bedoeling geweest, dus zo zal het ook wel doorgaan. Zo zit het niet. Grondige studie van het woord van God zegt, samenvattend, God is niet boos. Ziekte en plagen zijn geen eschatologische tekenen van de eindtijd. Vind je niet in de Bijbel. Het zijn nog geen tekenen van het einde der tijden. God zegt niet, let nu maar op, nu gaat het gebeuren. God waarschuwt de wereld met het toelaten van het mondiale uitbraak van COVID-19-virus. Echt waar? Een paar eeuwen terug waren er eeuwen, tijden, de een na de ander, dat de zwarte pest, de zwarte dood, in Europa was. Weet je dat meer dan de helft van de bevolking stierf, van heel Europa? Hoeveel mensen zijn er in Europa overleden aan corona? Wil je zeggen dat de dingen die er nu zijn, dat die ernstiger zijn dan 200-300 jaar terug? Dat is niet waar. We zeggen, er komen steeds meer oorlogen. Het wordt steeds bedreigender. Je hoort mensen zeggen, nou gaat het niet lang meer duren hoor. Bedoel je te zeggen dat we aan de hand van datgene wat we meemaken moeten concluderen dat het erger en erger wordt, dat we ons bedreigd voelen, dat we ons misschien terugtrekken in onze eigen kerk, in ons eigen geloof en op een stoel gaan zitten wachten totdat Jezus komt? Of zou God een andere bedoeling mee hebben? Zou het echt zo zijn dat die tekenen van de tijd zijn? Durf je te beweren dat God de mensheid straft door bijvoorbeeld corona? Makkelijke tekst hoor. Ja, dan hadden ze God maar moeten dienen. Ze hadden hem maar moeten gehoorzamen. Als je die kant op gaat, zak je in een moeras. Want, ja, het is lastig hè. Het ene gezin wel geplaagd, het andere gezin niet. Enorme toename van infectie en doden en zieken in Brazilië. En veel minder in Australië. Dat klopt niet. De boodschap van God aan zijn kerk is deze. Tenminste, dat denken we. Stop, ga zitten, kijk omhoog, verwacht, trek je dus noods terug uit deze boze, onveilige wereld. En God stuurt rampen en oorlogen en plagen enzovoort enzovoort. Eerlijk gezegd, ik geloof het niet. Toegegeven, God doet wat hij wil. En het staat hem vrij om te doen wat hij wil. Hij kan alles gebruiken, maar dat God deze ramp brengt als teken van de eindtijd, is misschien te gemakkelijk, te oppervlakkig en misschien zelfs een foute tekstuitleg. Wat is nu het teken van de tijd? Wat is nu het teken van de tijd? Zoek eens met me op. Galaten 4, vers 4. Zomaar een tekst waar je overheen zou lezen. Maar er staat iets heel bijzonders. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Even vasthouden. Toen de volheid van de tijd gekomen was, toen het klaar was met alle oud-testamentische dreigementen, plagen, voorspellingen, zond God uiteindelijk, mooi hè, zond hij Jezus. En wat kwam Jezus doen? Jezus was de brenger van het goede nieuws. Jezus kwam niet met dreigementen en plagen. Nergens op één uitzondering na heeft hij gedreigd dat het een straf van God zou zijn als ze. En als je dat leest in Lucas, dan is het een hele bijzondere omstandigheid. Daar kunnen we nou niet op ingaan. Maar Gods moment, het keerpunt in de geschiedenis was juist dat de dreigementen ophielden te bestaan en dat Jezus kwam. Kijk, dit wil ik zeggen. Als we letten op de tekenen van de tijd, dan wijst alles in Gods woord, alles in jou en mijn leven, uiteindelijk op Jezus. Weet je, Jezus is Gods teken. Het werkt allemaal naar hem toe en van Jezus gaat het zo weer verder met de kerk naar de voltooiing van deze wereld. Het gaat via Jezus. Als je let op de tekenen van de tijd, word je bang. Trek je foute conclusies, trek je je terug. Word je hemelstaarders, navelstaarders. Als je de boodschap van Jezus goed begrijpt en goed bestudeert, dan merk je dat met de komst van Jezus komt er het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van de hoop, er komt het evangelie van de redding, er komt het goede nieuws van verlossing, van zondevergeving, van een geweldige toekomst en uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Is dat goed nieuws? Dat is goed nieuws. Velen in deze tijd Kijken dan naar Matteüs 24 en 25. Matteüs 24 en 25, daar ligt de nadruk, zeggen velen, op voorspellingen. Waar Jezus zegt, nou let maar op, dit gaat er gebeuren. Het begint als volgt. Jezus is in de tempel geweest met zijn discipelen. En dan zeggen de discipelen, kijk eens meester, kijk eens naar de tempel. Mooie stenen, geweldige muren, prachtige gebouwen. En dan zegt Jezus, let op, er zal geen steen op de andere blijven. Alles zal verwoest worden. En dan gaat hij een hoofdstuk lang, neemt hij mee de discipelen om te vertellen wat er gaat gebeuren. Wat wij vaak hebben gedaan, oppervlakkig lezen, dat we denken, nou dat zijn tekenen voor de eindtijd. Zijn geen tekenen voor de eindtijd. Al die dingen die Jezus zegt, enkele uitzondering daarna, daar gelaten, hebben allemaal betrekking op het jaar 70 na Christus. Wat is er toen gebeurd? Toen is de tempel verwoest. Toen is Jeruzalem platgewalst. Toen was de keizer kwam en die heeft de ongehoorzame Joden, rebelse volk, heeft die platgewalst. Er is geen steen op de ander gebleven. En al de voorspellingen die we daar lezen, hebben geen betrekking op de eindtijd. Hebben betrekking op de ramp die toen gebeurde. Weet je, de komst van Jezus was Gods nu. Nu is het tijd. Jij bent hier en nu. Je zou kunnen zeggen, het is een soort wetenschap van de nuologie. Toen Jezus kwam, sloot een hoofdstuk van dreigementen, kwam het evangelie. De vroege kerk was helemaal niet bezig met eindtekenen, met straffen, met plagen van God. Er waren toen plenty rampen, hongersnoden, groter en ernstiger dan nu. Wij kunnen het toch aardig hanteren, want we ontwikkelen intussen ook een virus. In die tijd ging men gewoon dood. Werd men weg uitgewist. Wat een rampen. En nou komt het. Wat deed de vroege kerk met die rampen die er toen waren? Gingen ze op een stoel zitten wachten tot het de eindtijd kwam? Zeiden ze, dit zijn de tekenen van God. Hij komt met zijn wraak, met zijn oordeel. Je leest dat nergens. Je leest het niet in Jeruzalem, de kerk van Jeruzalem. Je leest het niet in de kerk van Antiochië. Je leest het ook niet later. Weet je wat de kerk deed? Ze zei, oké, wat is de taak van de kerk nu? En ze stapten uit en ze gingen de maatschappij in. Ze gingen onder de mensen en ze deden wat ze moesten doen in navolging van Jezus. En wat deden ze? Ze zorgden voor de zieken. Ze gaven eten aan de armen. Ze gaven huisvesting aan degenen die alleen waren. Ze deden goed aan degenen die zelf misschien kwaad deden. En zo werd het evangelie van Jezus, het goede nieuws, verspreid. Heb je hem? In plaats van complottheorieën, eindtijdscenario's. We hebben daar boeken van gelezen en de rillingen lopen over je rug, over left behind en zo. En dan denk ik, jongen, wat indrukwekkend. Het is flinterdun. De kerk van Jezus heeft vanaf het begin juist een taak opgepakt om in deze wereld, in deze maatschappij, de taak op te vakken die Jezus heeft voorgedaan. Hij ging rond en hij deed goed. Hij verrichtte tekenen en wonderen. Hij hielp de mensen die blind, ziek, zwak waren. Hij kwam op voor de armen. Hij kwam op voor de verschopte. Dat is het evangelie van Jezus. Dat zijn de tekenen van het koninkrijk. Nou, Jezus die zijn missie vervulde, laat zien dat je compassie moet hebben met de arme, lijdende mens. Kerk van Jezus, daar hoor ik bij. Heb ik dat goed begrepen? Pak ik dat? Of ga ik wachten? Ja, dan hadden ze maar beter op moeten letten. Ze hadden God maar moeten dienen, dan hadden ze tenminste nog een toekomst in de hemel gehad, dat is allemaal waar. Maar de vroege kerk was niet bezig met de hemel. De vroege kerk was bezig met de missie en de opdracht van Jezus. En ze stapte uit zonder te veroordelen. Weet je wat opmerkelijk was? De keizers in Rome, die lieten opschrijven dat die christenen heel bijzonder waren, want in die tijd was er geen sociale hulp, er was geen ziekenzorg, er was geen zorg voor de armen. Men leefde voor zichzelf. De kerk van Jezus, die deed wat anders. Die hielp ongeacht wie het was, achtergrond, staat, rijkdom, arm, die hielp. de keizers hebben opgeschreven. Die christenen doen dingen die wij nooit hebben gedaan. Wij komen niet op voor de armen. De kerk van Jezus doet dat wel. Kijk, dat vind ik dan zo boeiend. Daar leer ik van. Dat ik er wat mee moet, dat is duidelijk. Want dit is natuurlijk wel het verhaal. Maar wat doe ik ermee? Weet je trouwens, dat Gods teken. Jezus is Gods teken. Hè? In deze tijd, vanaf de geboorte van Jezus en zijn missie op aarde. Weet je dat christenen ervoor hebben gezorgd dat er ziekenhuizen kwamen? Arme zorg was. Dat christenen hebben gezorgd voor verpleeghuizen. Dat christenen zijn uitgestapt in malaria-gebieden, melaatsgebieden en er soms zelfs slachtoffers van werden. Er zijn vele voorbeelden van. Ze hebben dus laten zien wat de missie van Jezus is. En daarmee hebben ze dit signaal gegeven. Beste mensen, wie Jezus toebehoort, die heeft hoop. Wie Jezus toebehoort, die gaat deel uitmaken van het koninkrijk van God dat komt. De boodschap van Jezus is: het koninkrijk van God komt eraan. Ga niet zitten zeuren over tekenen en eindtijdtekenen en dingen die je bedreigen. Dat deden de heidenen, die waren bang voor de goden. God zegt: het koninkrijk van Jezus komt eraan. Dat is vol van hoop, dat is vol van verwachting. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dat bedenk, dan word ik daar enthousiast van. Gods plan gaat door. En dat heeft een enorme impact gemaakt op ongelovigen. Medeburgers. Zei Jezus dan niks over het einde der tijden? Nou, kijk eens naar de volgende tekst. Ook deze slaak heb ik overgeslagen. Mag je nog één terug? De tekstcoördinator spoelt even één terug. Dankjewel. Jezus zei in Matthäus 24:6: jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat je niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Samengevat, vrees niet, het einde, dit is het einde niet. Dat was in de tijd dat Jezus de verwoesting van Jeruzalem voorspelde, die gekomen is 40 jaar nadat hij was overleden, in 70 na Christus. Dat is het einde van de tijd nog niet. Die dingen moeten gebeuren. Goed, zei Jezus niks. Jezus niks over het einde der tijden. Ja, als je Matthäus 24 en 25 goed leest, zie je hier en daar dingen waarvan je zegt, het kan niet anders dan die hebben te maken niet met de tijd van Jezus zelf en de discipelen. Dat moet verder gaan. Dat is vergezicht de toekomst in. Een van die teksten is deze. Daar komt hij. Matthäus 24, 14. Voor mij een beetje een favoriete tekst. Alle volken moeten horen van mij het goede nieuws. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer komt het einde? Nog 17 coronavirussen, 300 berichten over oorlogen, rampen, allerlei gekke scenario's. Soms zijn we bang voor het getal 666. En we menen uit de openbaring te lezen dat het wel erg moet uitkijken met alle bedreiging. Zelfs digitale dingen zijn een bedreiging, zeiden mensen 20, 30 jaar geleden, dus leven we ermee. Is dat de dreiging, de boodschap? Nee, zegt Jezus, kijk. Het goede nieuws over het koninkrijk moet over de hele wereld verkondigd worden. En dan is het, mag ik het met mijn eigen woorden zeggen, dan is het klaar. Als iedereen het gehoord heeft, kan de koning komen. Toch? Dat is het nieuws voor de kerk. Dat is het nieuws voor jou en mij. Mensen, we staan op de goede kant van de streep. Niet bang zijn. Geen angstscenario's. Niet vertellen ook dat God met alles een bedoeling heeft. Dan kom je tot rare conclusies. Ik las iets dat iemand zei. Ja, God heeft de Holocaust toegestaan, zodat de Joden teruggaan naar het beloofde land. Wil je nog meer atheïsten krijgen in de wereld? Wat is het nou voor een opmerking? We weten het niet. Veel dingen die God doet, begrijpen we niet. Dit snappen we. Als iedereen het heeft gehoord, dan is het klaar. Dan kan de koning terugkomen. Is dat hoopvol? Zeer hoopvol. En ik zie aan jullie gezichten dat je het met me eens bent, toch? Goed. De praktische vraag is dan nu, we gaan afronden. De praktische vraag, hoe reageren we nu met dingen als virus in onze omgeving? Moeten we er iets aan doen? Moeten we als kerk er wat mee? Raakt God door de Heilige Geest een kwetsbare plek aan? Jullie zijn uit de school verdreven, intussen zie je de Oosterkerk. Nou, het is warempel een vooruitgang, toch? Ja, het is een vooruitgang. Moeten we ons misschien terugtrekken als kerk en wijzen op, zie je wel, je was gewaarschuwd. Nou, dat brengt mensen niet tot geloof en dat brengt mensen ook niet op de knieën. Er moet een boodschap zijn van hoop en van verwachting. Onze actie is eigenlijk deze. De kerk van Jezus, dat is ook een teken van de eindtijd hoor. Lukt het Henk? Kijk, zie je, Henk heeft een zwijg opgelegd. Heel goed. Onze actie is eigenlijk deze. De kerk van Jezus behoort merkbaar aanwezig te zijn in de samenleving. Het is een boek trouwens, het heet zo, ze is vertaald van David Fitch, prima boek. Ik ben er een beetje onhandig mee, want ik merk zelf dat ik er niet zoveel van terecht breng. Hoe ben ik nou merkbaar aanwezig in de samenleving, omdat ik het Koninkrijk van God vertegenwoordig? Omdat ik geen dreigementen uit en oordelen van God, maar juist Jezus in het centrum plaats en niet de rampen en de tekenen en zeg, hij is het teken van God. Bij hem begint het allemaal. Hoe kunnen we merkbaar aanwezig zijn? Volgens mij hebben velen van jullie dat goed begrepen. We hebben een eetclub. We zorgen voor zieken. We gaan op bezoek bij iemand die eenzaam is. We zijn vertegenwoordigd op die plek waar een ander niet durft te komen, want je kunt besmet raken en je zorgt. En misschien loop je zelfs nog een beetje gevaar. Dan is de christen, dan is de kerk merkbaar aanwezig. Weet je, deze tijd zet aan tot denken. Als dit nou voorbij is, kruipen we dan weer terug in onze kerken, doen we de deur dicht en gaan we nog meer spiritueel religieuze preken houden, niks kwaads daarmee, ik hou ervan, ons nog meer verdiepen in de bijzondere tekenen en opeenvolging van de tijden, of is dit een signaal, omdat dit het nieuwe normaal wordt, dat we ons moeten bezinnen, zouden we als kerk uit moeten stappen om een evangelie van hoop te brengen in deze wereld? Ik weet het niet, of ik weet het misschien wel, maar hoe? Dat is lastig. Maar het is zo belangrijk. Beste mensen, kunnen kerkgebouwen plekken worden van waaruit mensen in de samenleving echt geholpen worden? Voedselbanken, hulp aan eenzamen, uitnodigen van zieken, uitnodigen van mensen die alleen zijn, ik zei het al. De kerk gaat veranderen, is mijn diepe overtuiging. Dat is geen bedreiging. Kom op, ACG. Dat is een kans. Want Gods geest gaat door. De kerk gaat niet teloor. Gods plan gaat door. Zijn koninkrijk komt en de kerk overleeft het op een bijzondere manier. Als ze Gods boodschap, Jezus in het centrum, verstaan en zo in deze wereld merkbaar aanwezig zijn. We gaan het afsluiten. We zijn dus geplaatst in tijd en ruimte. Hier en nu. Niet toevallig, doelbewust, om standvastig op Jezus te zien, hem te vertrouwen, ook als het stormt. Dat is niet een verlegenheid waar je in ondergaat. Toen de discipelen op de boot waren en stormde, sliep Jezus ook en ze werden allemaal gered. Het is als het stormt en dingen zijn niet verklaarbaar, mag het ons aansporen om niet de rampen te noemen, maar Jezus in het centrum te plaatsen. Hij is Gods teken in deze wereld. En weet je, we worden mensen die door Jezus worden gevormd en vernieuwd. En zo bouwt God zijn koninkrijk. Hou stand. Blijf trouw. Zoek hem om Gods moment in jouw leven ook als kerk te ontdekken. We zijn er niet zo toevallig. Nog steeds trouw gebleven. Nog steeds volgehouden. Ik eindig met een voorbeeldje. Wij wonen aan de kust. Aan de kust stormt het vaak. Afgelopen weken een keer of 2, 3. Jullie hebben het niet gemerkt, want hier stormt het minder. Als ik aan de kust ben, het is windkracht 6, 7, zeg ik, beste wind. Als ik naar de dijk of het strand loop en ik zou 2 kilometer buiten gaats gaan, dan is het geen windkracht 6 of 7, dan is het 8, soms 9. Daar varen schepen. kleine schepen, grote schepen. Daar ligt een hele drukke vaarroute. Zelfs vissersbootjes kunnen overleven om daar te varen. Die varen rustig in die vaarroutes en ze deinen op en neer. Alles gaat goed, blijkbaar. Varen honderden schepen die je niet eens ziet, komt goed. Totdat op die dag die viskotter voorbij komt en de motor valt uit. Het roer gaat stuk. Dat is een ramp. Wat gebeurt er dan? Dan moet alle hens aan dek, moeten ze proberen om dat schip zo te manoeuvreren dat het geen speelbal voor de volken, voor de golven wordt en kapotgeslagen wordt, omslaat, maar dat het op zijn minst moet blijven liggen zo dat er gebeld kan worden, berichten gestuurd kan worden, dat er hulp kan komen. Weet je hoe ze dat doen? Het gaat trouwens in de Noordzee niet zo best, want het is een zandbodem. Wat ze doen, dat is, ze gooien een anker uit. Of twee. En op het moment dat het anker dus de bodem raakt, liefst een rotsige kust, hebben we niet, dus daarom mislukt het ook vaak. Maar als het anker de bodem raakt en vasthaakt in een rots en het schip in de wind en de golven blijft liggen, dan blijft de punt van het schip in de golven en in de wind. Voelt niet plezierig, maar je bent wel gered. Want het houdt koers, het wordt niet dwars meegenomen en op het strand geslagen. Is niet een prachtig voorbeeld? Jezus is Gods hoop voor deze wereld. Voor jou en voor mij. Laten we ons erop verheugen. Hij is ons anker en hij is onze rots. Ik zeg het niet uit bravoer of uit baldadigheid, maar ik zeg het toch. Laat de storm maar komen. We liggen vast. Ons anker is vast en we vertrouwen op hem. Hij redt het voor ons. En we gaan Gods koninkrijk tegemoet. Amen.